BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 468 van de Russische oorlog in Oekraïne. We gaan zo kijken naar de NAVO en de rol die Oekraïne daarin zou kunnen spelen. Eerst nog even. Toneelvrees alweer voor morgen, Rob, Arend Jan?
Nou, morgen niet, maar deze week wel hoor. We zitten vrijdag in het Luxor Theater in Rotterdam. Hartstikke leuk. Ben van den Burg. Arend Jan, wat gaat hij doen?
De tech-expert en ook een schaatser. En die gaat praten over de relatie van de volgende industriële revolutie. En de gevolgen voor de geopolitiek natuurlijk. Hè? Want wie de volgende fase van de industriële revolutie wint, die wint überhaupt ook de geopolitieke strijd. Het wordt een hele spannende avond.
Ja, leuk. En daarna gaan we naar, wat is het?
Scheveningen,
Circus Theater. Een megatheater. Ja. Hoe krijgen we dat ooit vol? Ja, als het leuk wordt als de vorige keren, dan zal het wel meevallen hoor.
Ja, maar het is een hele grote zaal. Hè? Dus er zijn nog kaartjes voor de mensen die naar Scheveningen willen.
Ja, daar moet wel haast.
Hadden jullie vast niet gedacht toen je klein was dat je later in het circus zou optreden?
Nee, zeker niet.
Ik had het ook niet gedacht toen ik door Amsterdam liep dat ik opeens dan Boekenstein de Wijk zie op zo'n billboard. Weet je wel?
Nee, ik ook niet.
Dat was een heel bijzonder moment.
Om dat mee te maken.
Ja. Ja, groot verlicht bord inderdaad, ik zag het. Laten we gaan naar waar jullie zeer veel verstand van hebben. Niet de circus acts, maar de NAVO en Oekraïne. En jullie kwamen een stuk op het spoor uit, waar we het ook weer vandaan?
Foreign Affairs,
inderdaad. Arend Jan had al opgediept. Ik heb het gelezen, goed stuk. Arend Jan, vat jij het even samen?
Ja, ik zal het samen. Het is geschreven, jongens, door de oud-minister van Defensie van Oekraïne. En die was dus minister van Defensie in augustus 2019 tot maart 2020. Hè? Mm-hmm. Nou, het heet als volgt, To Protect Europe. Om Europa te beschermen, laat Oekraïne toe in de NAVO, gelijk. Want geen ander land kan beter Rusland stoppen dan de Oekraïne zelf. Nou, we hebben hier dus een stuk dat natuurlijk heel duidelijk vanuit het Oekraïns perspectief is geschreven. En deze man heeft op een hele creatieve manier geprobeerd alle argumenten die hij kon vinden in stelling te brengen om te zeggen dat Oekraïne gelijk de NAVO in moet. Het is eigenlijk gewoon een heel politiek stuk. Hè? Een stuk naar aanleiding van veel nieuws straks, 12 juli. Hè? Nou, dan gaan ze het argument natuurlijk gewoon behandelen. En even nog de historische context belangrijke. In 2008 in Boekarest werd het een beetje door Bush beloofd, hè, dat Oekraïense lidmaatschap van de NAVO, maar er was helemaal geen time schedule erbij. En daarna zaten Merkel en Sarkozy terug te peddelen. Die zaten zeggen van dat is helemaal niet in de cards en zo, weet je wel. Dus met andere woorden, toen in 2014 het Kremlin ook de Krim pakte, toen was het. Niemand had het meer over dat lidmaatschap van de Oekraïne omdat ze gewoon bang waren dat dan de derde wereldoorlog zou uitbreiden. Het grote argument ertegen is natuurlijk de escalatie. Hè? Nou, deze man gaat het proberen het geschut te keren en de argumenten te bedenken waarom het allemaal wel moet gebeuren.
Ja, noem ze eens.
Nou, het eerste argument dat hij noemt, dat artikel 5 van de NAVO betekent helemaal niet dat je troepen moet sturen. Je mag ook geld geven of zo. Daar heeft hij op zich gelijk in. Hè? Dus dat is heel erg all actions deemed necessary. Hè? Dus dat is een goed punt.
Misschien even Arend Jan. Ik ben nu in Brussel. Zit straks weer in het Europese parlement om daarover te praten. Gaat hier ook over. Realiseer je dat de clausule in het Europese verdrag, dat die harder is dan die van de NAVO. En dus als je lid wordt van de NAVO, dan hebben wij, bij wijze van spreken, als Nederland of als Duitsland nog wat speelruimte. Maar in het Europese verdrag is dat minder. Dus dat is een interessante discussie die je dan hebt. Van als je dus eerder lid wordt van de Europese Unie. Veel mensen denken, nou dat is dan dat kan je doen, want het gaat alleen maar over economie. Maar dat is niet zo, want er zit een hardere collectieve verdedigingsclausule in het EU-verdrag dan in het NAVO-verdrag.
Zo is het, hè?
Dat even gezegd hebben. Oké, volgende argument eigenlijk, Jan.
Volgende argument. Zegt hij van, nou ja, luister eens. Jullie zeggen dan wel dat het allemaal gaat escaleren als het wordt. Maar luister eens. Jullie hebben tot nu toe dat NAVO-lidmaatschap steeds vermeden. En Rusland is toch aangevallen. Dus het heeft allemaal geen effect. Het is niet zo'n heel sterk argument. Want ja. Nee. Maar goed, dit noemt hij dan. Hij noemt ook bijvoorbeeld, het Westen geeft massieve wapensteun. Dus de kosten daarvan hebben jullie eigenlijk al betaald. Hè? En dan zegt hij ook nog, Rusland is geen status quo-land. Dat blijft dus donderjagen. Hè? En dan komt hij met hele leuke argumenten. West-Europa heeft te weinig defensie-industrie. En jullie hebben gewoon die Oekraïense defensieproducenten. Heb je gewoon nodig straks. Hè? Wel creatief gevonden. En hij gaat verder. Het Westen heeft ook die Oekraïense troepen nodig. Want wij hebben een hele sterke krijgsmacht. Mede dankzij jullie. En dat laatste argument. Jullie praten altijd over het probleem van NAVO-troepenmobiliteit. En de mobiliteit van al die tanks en zo. Ten aanzien van de Baltische Staten. Hè? Nou, wij zitten veel dichter bij Rusland. Jullie hebben ons nodig. Wij kunnen Rusland gelijk al stoppen. Dus hij draait het hele argument om. Het Westen heeft gewoon de Oekraïne nodig om Poetin er buiten te houden.
Ja, nou ja. Vind je het nou heel sterk, het verhaal?
Nee, ik vind het niet sterk. Want het grote probleem is, zeg nou gewoon eerlijk dat er een escalatieprobleem is. Ga niet ontkennen dat het er is. Er is gewoon een kleine kans. Of we weten niet hoe groot die kans is, maar dat Poetin natuurlijk wel naar tactische kamers. En daar gaat hij ook helemaal niet op in, omdat hij dat, ja, dat komt hem natuurlijk niet uit.
Ja, want Jan, hij zegt dus ook in dat stuk, het gaat Poetin niet om het NAVO-lidmaatschap, maar eigenlijk mijn woorden om landje pik. Hij vindt dat dat onderdeel is van Rusland en niet een zelfstandige staat. Ja, weet je, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Nee. En dat doet ook onrecht aan de werkelijkheid. Want we hebben natuurlijk gezien wat er is opgeschreven door Poetin, althans het heeft hij laten opschrijven aan het eind van 2021. Kan je dat nog herinneren? Het is inmiddels alweer lang geleden. Hè? Ja. Eigenlijk de eisen die hij opschreef aan de NAVO in de vorm van ontwerpverdragen en aan Amerika, waarin hij eigenlijk zei van jullie moeten de NAVO, jullie moeten je gaan terugtrekken uit de landen die vroeger behoorden tot het Warschau-pact, dus laten we zeggen Polen. Hij wilde kernwapens wilde eruit hebben, dus dat is gewoon niet waar. Hij is als de dood voor het NAVO-lidmaatschap. Bovendien 2008 Boekarest, toen de deur open is gezet voor Georgië en Oekraïne. Ja, dat heeft direct ook toegeleid dat er een oorlog is ontstaan tussen Rusland en Georgië. Dus je kunt niet zeggen dat het niet gaat om het NAVO-lidmaatschap. Dat is gewoon wel zo. En het gaat ook om landje pik. En het gaat in wezen om het creëren van bufferzones tussen de NAVO en Rusland. En Oekraïne moet daar een rol in spelen.
Ja, weet je, dus een paar jaar geleden was er nog die optie hè, van dat je Oekraïne neutraal houdt. Ja. Waar Kissinger over sprak. En het interessante is, dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden, dat is nu een beetje gepasseerd station doordat Poetin zich zo waanzinnig heeft gedragen in het oosten, maar ook in Kiev zelf. Hè. En daardoor is die optie er niet meer. En daardoor is het enige wat wij eigenlijk zien van, mocht er een staakt het vuren komen, mocht er even een einde aan die oorlog komen, dan kan je wel praten over NAVO-lidmaatschap of veiligheidsgaranties. Maar nu zit je toch nog met die onzekerheid. Ja, als Poetin klemt komt te zitten, jongens, dan kan hij het misschien gaan doen met die tactische kernwapens. Niemand kan dat ontkennen.
Dat kan. En de Amerikanen hebben natuurlijk de stappen naar voren genomen. Er zijn duidelijke communicaties geweest aan het adres van Poetin. Als je dat doet, dan zwaait er wat. Nou, wat er dan zwaait is geheim. Maar het is geen wonder dat, laten we zeggen, vanaf het eind van het vorig jaar die discussie over kernwapens verdwenen is. Dus iedereen roept nu, en dat is echt fout. Ja, nee, Poetin die heeft er wel mee gedreigd, maar hij doet het toch niet. En er valt dus allemaal wel mee, dat zie je wel, want die discussie is niet van tafel. Dat is echt onzin. Echt de totale onzin om dat zo te denken. De Amerikanen hebben gewoon achter de schermen keihard gedreigd met vergelding als Rusland kernwapens op een of andere manier gaat inzetten in dit conflict. Dus het is helemaal niet van tafel. Er is alleen heel erg effectief aan Poetin duidelijk gemaakt dat hij niet over die grens moet gaan, want dan zwaait er wat. En dat hem is ook zeer in redelijk detail uitgelegd wat er dan gebeurt.
Weet je wat de ellende is? Mensen zeggen dan in het Westen van, nee, maar Poetin zal dat nooit doen, want dan gaan de Amerikanen nucleair terugslaan. Dus dat is niet in zijn belang.
Dat doen ze dus
hè?
Niet.
Exact. Als de Amerikanen dat niet doen, en ik denk dat ze dat niet doen, dan doen ze dus conventioneel iets. Mm-hmm. Maar Poetin weet dat. En hij is misschien bereid, als hij echt wanhopig is, die conventionele klap te krijgen en gewoon door te gaan als hij dat nog kan.
Ja, zowel Sullivan, dus de nationale veiligheidsadviseur, als Burns, de CIA-directeur, die hebben dit gecommuniceerd aan het adres van de Russen. Dus dat verhaal, en dat is eigenlijk ook een deel van de basis van het artikel wat we nu aan het bespreken zijn, dat klopt dus gewoon niet.
Nee. Als we toch nog even teruggaan naar het artikel, want daar staat ook in, we moeten er geen rekening meer mee houden dat we misschien meneer Poetin of Rusland provoceren. Want dat is spannend. En dat hoor ik jullie ook altijd zeggen, hou daar rekening mee. Ja. Maar je kan toch eigenlijk wel ook verdedigen dat meneer Poetin tot nu toe niets nodig heeft gehad qua provocatie om hele erge dingen te doen.
Ja.
Ja, maar dit heeft te maken met afschrikking. Dus als jij communiceert dat als hij heel erge dingen gaat doen, bijvoorbeeld de inzet van kernwapens, dat het dan dit en dat de respons zal zijn. Ja, dat dwingt tot matiging. Tot nu toe heeft hij zich redelijk aan de regels gehouden. Bijvoorbeeld, wat hij ook niet heeft gedaan, Poetin, is bijvoorbeeld die treinen die nog steeds lopen tussen Kiev en de buitenwereld, zeg maar Polen, die heeft hij ook nooit aangepakt. Hij heeft ook nooit de wapentransporten op de grens keihard aangepakt. Dus er zitten grenzen aan bij wat hij doet. Dus hij wordt wel degelijk afgeschrikt van nog ernstige acties. Was dit wat je bedoelt?
Ja, en tegelijkertijd denk ik, als we dan dus dat dreigement vanuit Amerika overeind houden, dan kan toch Oekraïne gewoon lid worden van de NAVO. Want daar zitten de grenzen in. Hij kan niet meer over bepaalde grenzen heen. En effectief is Oekraïne ook al lid van de NAVO zo'n beetje. Ja. Met alle wapens die we ze hebben geleverd.
Ja, ik begrijp dat je dat zegt. Maar dat is nou weer een grens voor Rusland. Dat als die wordt overschreden, dan zijn alle remmen los. En dan kunnen er wel kernwapens worden ingezet. En dan accepteert Poetin de represailles, de vergelding van Amerika. Dat is hoe het werkt op dit ogenblik. Ja, maar het interessante is, Zelensky heeft de afgelopen dagen gezegd, ik begrijp dat ik geen lidmaatschap krijg zolang als de oorlog duurt.
Exact.
Dat heeft hij de afgelopen dagen heeft hij dat gezegd. Het heeft hiermee te maken.
En het heeft ook te maken, kijk, als je stel je voor dat je dus vandaag Oekraïne lid van de NAVO zou maken, hè, dan is dat hele gedonder in Donetsk, Luhansk, is ook NAVO-gebied.
Ja.
Nou, dan is dit dus een directe escalatie, want dan moeten we daar helpen, hoe dan ook. Hè? Met andere woorden, het enige wat op een veilige manier zou kunnen is een staakt het vuren. En mensen zijn dus bereid, aan alle twee kanten zijn de kanonnen zijn stil, er wordt gesproken. En dan heb je om de volgende Russische aanval tegen te houden, dan moeten er veiligheidsgaranties komen voor het gebied aan de Oekraïnse, het gebied dat ze er tot dan toe bevrijd hebben.
Exact. Je moet dus een onderscheid maken tussen de bezette gebieden en de niet bezette gebieden. Dan zou het niet bezette deel van Oekraïne zou op een gegeven moment lid van de NAVO kunnen worden, na een staakt het vuren. En het bezette gebied wordt dat niet. Dan wordt de claim van Oekraïne op dat bezette gebied niet opgegeven. Maar dan ontstaat er een situatie, zoals we dat hadden tijdens de Koude Oorlog, tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek, die eigenlijk in die terminologie bezet was door de Sovjet-Unie. Exact. En die claim is nooit opgegeven op de DDR. En dat betekent dus aan het eind van de Koude Oorlog hebben we dus de Duitse vereniging gezien. Dan krijg je iets dergelijks. En dat is eigenlijk een van de scenario's. Ik heb dat, ik denk al wel een jaar geleden heb ik dat ook betoogd, dat het een interessant scenario is. Dat scenario, dat zien we nu oppoppen in de discussies. Dus er wordt van uitgegaan dat op dit ogenblik Oekraïne niet in staat is om alles terug te veroveren. Zou een mega overwinning zijn, maar als zij in staat zijn, Oekraïne, om, laten we zeggen, alleen al de landbrug tussen de Krim en Rusland te doorsnijden, dat is al een geweldig succes. Als ze ook het front wat verder weten terug te duwen, dat is ook een geweldig succes. Als er dan de staakt het vuren is, padstelling, dan zou je dus dit kunnen doen, waarbij een deel van Oekraïne lid wordt van de NAVO. Dat zijn de discussies die op dit ogenblik ook achter de schermen lopen.
En dan krijg je dus een Noord-Korea-Zuid-Korea frozen conflict, hè?
Gedeeltelijk wel. Totdat er iets gebeurt zoals het einde van de Koude Oorlog, waarbij dus de Duitse hereniging op gang kon komen.
Ja.
Beschrijf je nu eigenlijk niet de situatie waarin Rusland, koste wat het kost, moet voorkomen dat de oorlog afloopt? Dus dat het gewoon door moet gaan?
Zeker. Ja. En dat is ook het grote gevaar hiervan. Absoluut. Dat ben ik van zeker met je eens.
Ja, dat is een groot probleem. Rusland heeft dus incentives, heeft een prikkel om door te gaan tot het gaatje.
Ja.
En tegelijkertijd heeft Oekraïne dat natuurlijk ook, want die wil zoveel mogelijk grondgebied winnen.
Hè? Zeker. Ja. Maar die wil er een eind aan maken. Die wil grondgebied terug veroveren, maar wil ook een staakt het vuur hebben, omdat op dat moment er een mogelijkheid bestaat om een deel van Oekraïne binnen de NAVO te trekken. Exact. Ja, en dat is de superveiligheidsgarantie. Maar dat gaat hem niet worden, hoor, deze veiligheidsgarantie in Vilnius. Die vindt plaats, wat is het, Arjan, help me even.
Ik dacht 12 juli.
Het maximale wat je daar waarschijnlijk krijgt, voor zover ik het nu zie, is het Israël-scenario. En dat betekent dat we het land vol gaan pompen met de wapens. En dat is dan de veiligheidsgarantie. De veiligheidsgarantie is net zoals bij Israël. Je krijgt ongelimiteerd wapens van ons.
Ja, we hebben natuurlijk nu ook al die veiligheidsgarantie afgegeven. Hè? De VS, Moskou en Londen samen.
Ja. Feitelijk wel. Het is de bestendiging van het huidige beleid.
Ja. Ik denk dat wij voor vandaag weer gaan afronden.
Gaan
dat
we doen.
Ook.
En dan spreken we jullie morgen weer. Dat wil zeggen, morgen is Hugo er weer, denk ik.
Dus, mooi.
Okay. Tot morgen.
Maar jij bedankt dan in ieder geval. Tot morgen.
Tot morgen.
Oké, dag.